In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan het eerste en het zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En ook het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaar. Het eerste en het zesde vers van de 46e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in de 103e psalm, die we met elkaar willen lezen, psalm 103, om vervolgens met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 9e psalm en daarvan het eerste vers, vers 1 van de 9e psalm.
Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arens. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars, die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Doe me nu belijdenis van het geloof, en ieder spreek in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 12, de versen 4 tot en met 6. Jesaja 12, vers 4 tot en met 6. Zult u diezelfde dagen zeggen, dankt de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volkeren, vermeldt dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we aan Karel Post van de Kotter 35, die nog ligt in het ziekenhuis van Groningen. Dankzegging voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van Matthias Loosman, Flevostraat 13. Zuster M. de Boer Post van de Schroef 17. Broeder Schaal van de Logger 8. En zuster Post Kramer van de Boomkor 2. En er is een zoon geboren bij de familie van Sloten Hakvoort van de Reding 21. We willen zo het aangezicht van de Heere gaan zoeken. Toch vooraf nog één ding. Vanmorgen heeft de nodiging geklonken. De nodiging ook tot de dis van het verbond die wel menend is, waarin de Heere Jezus Christus ook zijn volk en kinderen lokt naar de tafel om de dood des Heere te verkondigen tot versterking van het geloof. En dan zijn we geen avondmaaldrijvers, nog avondmaalafhouders. En een ieder van u weet in zijn of haar hart de reden waarom hij of zij niet naar de dis van het verbond kon komen of waarom hij of zij daar wel zat. Dat is ook altijd weer een zaak die je voor het aangezicht van de Heere ook persoonlijk ook moet onderzoeken. Waartoe ook juist de bediening van het woord in een uur van dankzegging en nabetrachting ook een middel toe mag zijn. Toch wel één ding, als ik denk aan wat we lezen in zondag 25. Daar klinkt dan de vraag, wat zijn sacramenten? En dan staat er, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En dan met name richting diegenen onder ons die structureel, dus niet incidenteel omdat u niet kon vanwege ziekte of wat dan ook, of vanwege de oppas, maar juist ook de morgendienst verzuimt en niet aanwezig is als het heilig avondmaal wordt bediend. Bent u dan op uw plek geweest? Nogmaals, geen avondmaal afhouders, geen avondmaal drijvers, maar alleen de vraag, als u kon komen vanmorgen in de kerk om het zichtbare evangelie te kunnen zien, en als u bent thuisgebleven omdat er avondmaalsbediening was, leg dat nog eens neer voor het aangezicht van de Heere, of u daarmee op uw plek was vanmorgen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 103e psalm, en daarvan het eerste en het tweede vers, vers 1 en 2 van 103. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 96e psalm en daarvan het eerste vers. Vers 1 van 96 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een reiziger door de woestijn. Hijgend en puffend liep hij daar onder die hete zon. Hij was uitgeput. Het zweet gutste van zijn voorhoofd. Zijn lichaam riep om water. En zijn krachten ebden steeds verder weg. Ineens was daar voor hem een elim. Een waterbron met vers water. Wat boompjes met wat schaduw om een verkoeling te vinden. De mogelijkheid om even uit te rusten. Hij knapte er helemaal van op. Hij kreeg nieuwe krachten om ook verder te gaan. En verfrist en versterkt zette hij zijn reis voort. En zo is het toch ook met die pelgrim onderweg naar het hemelse Kanaan. Immers, de weg valt hem zwaar. De hitte van de beproevingen drukt hem dikwijls neer. Zijn ziel dorst naar God. En zijn krachten, die zijn vaak maar zo weinig. Dikwijls dreigt hij te bezwijken. Maar dan geeft God zijn volk toch ook weer van tijd tot tijd een elim. Een rustplaats. Even wat eten, wat drinken, uitrusten om bij te komen. En zo komt Gods volk dan toch ook weer op krachten. En geeft het hen moed om weer verder te gaan op de reis door de woestijn naar het hemelse Kanaan. En de avondmaalstafel, dat is nou toch zo'n elim. Het is de plaats waar God die vermoeide reiziger verkwikt, versterkt en vertroost. Wie daar dan heeft aangezeten, die kan toch als het goed ligt ook weer met nieuwe moed en met nieuw elan verder op de weg. Dat zien we nou ook terugkomen in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de zevenvoudige vrucht van de avondmaalsgang. Drie gedachten. Allereerst het vruchtdragen door hem. In de tweede plaats het vruchtdragen voor hem. En in de derde plaats het vruchtdragen van hem. De zevenvoudige vrucht van de avondmaalsgang. Het vruchtdragen door hem. Het vruchtdragen voor hem. En het vruchtdragen van hem. Het danklied der verlosten. Zo staat het misschien ook wel in uw Bijbeltje boven Jesaja 12. Want zo wordt Jesaja 12 wel genoemd. En dit hoofdstuk, dat vormt eigenlijk de afsluiting van de voorafgaande 12 hoofdstukken. Jesaja 12 laat zich eigenlijk vrij eenvoudig indelen. Het eerste deel, in vers 1 en in vers 2. Dan heb je het derde vers, dat is eigenlijk een soort verbindingsvers. En dan het tweede deel, de versen 4 tot en met 6a. En dan eigenlijk eindigend met een slot aan het einde van vers 6. Want de heilige Israëls is groot in het midden van u. We zouden ook kunnen zeggen, het is hier een dubbel danklied. Het eerste dus vers 1 en 2... En het tweede danklied, vers 4 tot en met 6. En die beide hoofddelen, dat valt wel op, die beginnen ook steeds met dezelfde woorden. In vers 1, en te dienzelfde dagen. En in vers 4, en zult te dienzelfde dagen. En die uitdrukking, te dienzelfde dagen of op die dag, die kent bij de profeet Jesaja twee kanten. Enerzijds een dag van oordeel en van ondergang, waar je voor hebt te vrezen. en anderzijds een dag van verlossing waarnaar kan worden uitgezien. Hier in Jesaja 12 gaat het met die woorden te diezelfde dagen om het tweede. Dus een dag van verlossing. Voor de inwoners van Sion heeft Gods toorn niet het laatste woord. Want ze horen we dat vorige week, God is hun heil, God is hun sterkte, God is hun psalm. En die toorn van God, die is van hen afgewend omwille van hem die de heilaanbrenger is, Yeshua, Jezus. En die verlossing, die deed hen met vreugde putten, scheppen uit de fontein des heils. En ze mochten drinken van dit water. Verfrissend, verkoelend, verkwikkend, dorstlessend. Het is toch goed om dat nog weer een keer te benoemen, want dat gaat wel aan onze tekst vooraf. De afwending van Gods toorn, de verlossing door Jezus, de heilaanbrenger, het ontvangen van het levende water. En dat is ook niet zonder reden dat dat aan onze tekstwoorden vooraf gaat. Immers, geen dankbaarheid zonder verlossing. En geen vrucht zonder verbonden te zijn aan die wijnstok. Zullen we daar dan als eerste maar even de vinger bij leggen? Want wij komen namelijk niet aan dit danklied en aan de dankzegging toe, zolang we nog liggen onder Gods toorn en zolang we nog buiten het heil in Christus leven. Vrucht dragen kan namelijk alleen door hem die ons tot heil is geworden. En dat zullen we toch ook in deze dienst van dankzegging en nabetrachting helder dienen te houden. Want hoe gemakkelijk en hoe snel kan een onbekeerde niet worden aangezet om goede vruchten voort te brengen? En dan wordt een onbekeerde aan het werk gezet. Hij moet Gods geboden gaan houden. Hij moet de zonde de deur uit doen. Hij moet ernstiger worden. Hij moet meer ijver tonen in de dienst aan God. En zo zou hij dan een leven kunnen leiden waarin God wordt geëerd en God wordt verheerlijkt. Denkt u? Echt, vergeet dat maar. Want op onze akker groeien er geen vruchten tot eer van God. Onze levensakker is dor en dood. En wij brengen niets anders dan stinkende vruchten voort. Er is dus wat anders nodig. Het water van Gods geest. De wedergeboorte uit water en geest. Ja, dat Jezus Christus u tot heil is geworden. Het slot van vers 2. Begrijpt u? En daarin ligt dan toch ook wel een les in het bijzonder tot hen die niet zijn aangegaan vanmorgen. En weet u de reden daarvan? Als het goed ligt, zijn het ook zaken, mag ik het maar heel eenvoudig zeggen, die je toch ook besproken hebt met de Heere in het gebed. Maar als de reden nog daarin ligt dat u de Heere Jezus Christus nog niet kent. En als je nog altijd leeft onder Gods toorn. En dat de schuldrekening nog open staat. Nee, dan wordt u vanmiddag niet aan het werk gezet. Integendeel, de werkkleding moet juist uit. En uw gereedschapskist moet aan de kant. En al die ijver Die moet je opgeven. Juist opdat u in uw rechteloosheid, radeloosheid en krachteloosheid de toevlucht leert nemen tot de Heere Jezus Christus. Want van uzelf brengt u geen vruchten voort waarmee u voor God kan bestaan. En je kan jezelf ook niet opwerken tot zo'n positie waardoor je jezelf aangenaam zou kunnen maken voor God. Misschien lagen daar vanmorgen wel uw worstelingen en uw vragen. U lette vooral op uzelf en op uw zonde. En je dacht misschien terug aan de afgelopen tijd, waar je alleen maar stinkende vruchten hebt voortgebracht. U maakte die optelsom en u kwam tot de conclusie dat daar voor u aan de tafel geen plaats is. Wat zei u voor uzelf? Ja, dan moet er toch eerst wel wat gebeuren in mijn leven. Minder zonde, meer heiligheid, meer ijver, meer strijd tegen de verleidingen. Weet u, als daar nou uw vragen lagen, het gebrek aan heiligheid, het vlees dat u steeds weer achtervolgde, het feit dat je elke keer weer tegen jezelf aanloopt en dat je erachter komt dat je maar geen vorderingen maakt en misschien wel dat naar uw gevoel, ja, misschien dan openbaar valt het nog wel mee, dat je daar de zonde nog wel wat kunt de deur wijzen, maar dat ze in je hart nog volop leven, in je gedachten. Weet u, u zult nooit komen tot een positie waarin u zegt van ja, nu ben ik wel geschikt, nu heb ik mezelf geschikt gemaakt. Wat nodig is om als een verloren zondaar deel te krijgen aan Christus. Van uzelf kunt u nooit goede vruchten voortbrengen. Het is nodig dat u door het geloof, gewerkt door Gods geest, ingelijfd wordt in Christus. Want uw gerechtigheid, die zult u nooit vinden in uzelf, maar die ligt alleen in Christus. En uw heiligheid, die vind je ook niet bij jezelf, maar Christus. Immers is hij ook niet geworden, niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Vrucht draag je alleen als je met wortel en tak van die oude Adamstam bent afgesneden. Dat je door de Heilige Geest in die weg van wedergeboorte en geloof verbonden bent geraakt aan Christus. Maar wie zo één geworden is met Christus, die gaat ook vrucht dragen. Dat kan niet anders. Want wie door de Heere Jezus verlost is van zonde en schuld, die zal toch ook begeren om in alles zijn heiland en verlosser groot te maken. En wie verbonden is met Christus, die zal ook vrucht dragen voor God en voor zijn naasten. Kijk, en dan komt toch ook direct de vraag naar hen die wel zijn aangegaan. U begrijpt dan toch ook wel dat de avondmaalsgang, dat dat niet zonder gevolgen kan blijven. Want de oprechte gang naar de dis van het verbond, dat leidt onherroepelijk tot het vruchtdragen voor hem. We zouden kunnen zeggen, dat is er nou ook een toetssteen waaraan u de oprechtheid van uw avondmaalsgang kunt afleiden. Dat brengt bij de tweede gedachte. Vrucht dragen voor hem. Want als er geen vrucht is, ja, dan is of de wortel niet goed, of de boom niet goed. Want uit de vrucht, ja, dan blijkt uiteindelijk van hoe het ervoor staat met die boom. Maar uit de vrucht in het geestelijke leven blijkt ook of je een ware christen bent en of de avondmaalsgang met recht was. En we zouden het ook zo kunnen zeggen, aan de grootte en de veelvoud van die vrucht blijkt ook of we toenemen in het geestelijke leven. Maar een voorbeeld dat we allemaal wel begrijpen. Stel je voor, je hebt een appelboom. Die appelboom, die ga je planten. En dan ben je natuurlijk benieuwd hoe groot de oogst zal zijn. Het eerste jaar komt er nog geen enkele eetbare appel af. In het tweede jaar is het wat beter. Dan heb je een paar goede appels waarvan je kan eten. Maar als de jaren daarop, als het eigenlijk steeds maar zo blijft en er zitten maar een paar goede appels aan, dan voel je wel aan, dan zit er iets niet goed. Maar normaal gesproken zou toch ook het aantal appels als ook de kwaliteit ervan zou moeten toenemen. Zo is het toch ook met degene die door het geloof verbonden is aan Christus. Als het goed is, draag je dan toch steeds meer vrucht. En je gaat steeds meer het beeld van God, het beeld van Christus vertonen. En je raakt steeds meer gericht op God. En je mag steeds meer de reuk van Christus verspreiden. In Galaten 5 lezen we over de negenvoudige vrucht van de geest. Er zijn andere schriftplaatsen waar ook gesproken wordt over de vrucht. Vanmiddag beperken we ons met name tot hetgeen de profeet Jesaja daarvan zegt. Dan komen we eigenlijk 7 elementen tegen die hij noemt. De versen 4 tot en met 6. Het eerste is, dankt de Heer. Het tweede element is, roep zijn naam aan. Het derde is, maak zijn daden bekend onder de volken. De vierde vermeldt dat zijn naam verhoogd is. De vijfde, psalm zingt den Heere. Zesde is juich en de zevende is zing vrolijk. Laten we die alle 7 maar eens langsgaan. Allereerst dus dankt den Heere. Vanwege de verkregen verlossing is er dus diepe dankbaarheid in het hart. En een dankend leven is een leven in verbondenheid aan God. Dat woord danken, dat zou ook kunnen worden vertaald vanuit ook de grondtekst met loven, belijden. Ja, als je door Christus verlost bent van zonde en schuld, dan leeft het toch in je hart, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Dan leef je toch in de verwondering dat God wilde omzien naar zo'n mens als u bent. En dan wil je toch ook niets liever dan leven voor hem die je redder en heiland is geworden. Wat je beseft als je terugkijkt, alles wat er ligt op je weg, dat je met je zonde God zoveel verdriet hebt gedaan. En daarom begeer je nou om te leven naar zijn woord en naar zijn heilige inzettingen. Een dankbaar leven is dus ook een nauw leven. Een dankbaar leven is een nauwgezet leven. Waarin je ook bang bent voor elke zonde. En bang bent dat je met zoveel dingen God ook verdriet doet. Dat is een leven waarin je de voetstappen van Christus begeert te drukken. Dat je wil gaan in het spoor dat hij je wijst. Nee, dat is geen zwaar leven, dat is ook geen saai leven. Dat is ook geen leven van dit moet en dit mag niet en dat mag niet. Nee, dat is een leven waarin Christus voorgaat en je zijn voetstappen drukt. Je hoeft slechts te volgen de weg die hij is gegaan. En dan is het toch juist tegen die donkere achtergrond van de eerste hoofdstukken van de profeet Jesaja en het welverdiende oordeel dat nu dat volk van Juda dit danklied zingt. Een wonder dat God in genade naar hen heeft omgezien. En die verwondering leeft in het hart vanwege datgene wat God aan hen heeft bewezen. Als dat zo is, die dankbaarheid, dat vindt altijd zijn weg naar buiten. Een dankbaar leven komt ook altijd openbaar. En ik zei het net al en nog één keer dan. Vanuit andere tekstgedeelten zouden er dan veel meer vruchten te noemen zijn. Maar ik denk dat we al voldoende hebben aan hetgeen wat we hier lezen in ook Jesaja 12. Die dankbaarheid die komt naar buiten. Hoe dan? Nou, ook door het tweede. Roep zijn naam aan. Nou, daar staat de Bijbel toch vol van. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Die andere woorden, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Die bekende woorden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Aanroepen, dat past dus allereerst bij een noodsituatie. En hier moet je zeggen, het gaat hier eigenlijk om de verlossing. Maar aanroepen, dat woord wordt ook wel gebruikt om de hele dienst van God en de hele dienst aan God te omschrijven. Denk maar aan hetgeen wat we lezen als het woordje aanroepen voor de eerste keer terugkomt in de schrift in Genesis 4. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dus onder aanroepen wordt niet alleen het gebed bedoeld. Mag ik het zo zeggen, daarmee worden alle plichten en alle daden van de ware godsdienst omschreven. Het gaat dan dus om het geheel van de dienst aan God. Het gebed zeker hoort erbij. Als het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zo noemt de Heidelberger toch het gebed. Juist omdat je in het gebed God erkent als de gever van al het goeds. Maar onder dat aanroepen hoort dus ook het bezig zijn met Gods woord. Het bestuderen van de schriften. Het kruipen door Gods woord. Het onderzoeken daarvan. En onder dat woordje aanroepen, vanuit die lijn vanuit Genesis 4, hoort dan ook het gebruik van de genademiddelen. En daarin ligt dus ook die lijn. Wie dus van de tafel komt, voor hem, voor haar geldt dan ook in de praktijk van alle dag, maar de dag van morgen, God aanroepen. Dan ken je dus als het goed is een intens gebedsleven. Zo is het toch avondmaalganger. Dat je elke morgen de dag begint met de Heere. Op je knieën je handen vouwen en God vragen om zijn zegen. Dankend voor zijn trouw, biddend om bewaring, ook bewaring voor de zonde. En ook wel eens zoals dat dan vroeger zeiden, bidden met de pet op. Dat je op elk moment van de dag, dat je je afhankelijk weet van de Heere en met hem en zijn woord bezig bent. Je leeft dan toch ook bij een geopende Bijbel. De schriften die voor je open gaan. Je begeert om zo meer te lezen uit Gods woord. En dat je ook de schatten die in dat woord liggen, dat je die mag opdelven. Maar het woordje aanroepen, zoals dus die lijn vanuit Genesis 4, dat is het ene. Maar we lezen ook dat je dat woord aanroepen ook kan vertalen met roept zijn naam uit. Dus niet roept zijn naam aan, maar roept zijn naam uit. Dat kennen jullie jongens en meisjes ook. Stel je voor dat je vader een hele week weg zou zijn voor zijn werk. En je miste hem. Hij had aangegeven dat hij pas zaterdagavond thuis zou komen. Maar toen je vrijdagmiddag uit school kwam en naar buiten keek, toen stopte er een auto. Je vader stapte uit die auto. En vol verbazing riep je dan toch uit, vader, papa. En zo is het hier ook eigenlijk een uitroepen. Een in verwondering uitroepen wie hij is. Een verheugd uitspreken hoe hij is. En daarmee erken je dat God alleen God is. Je roept zijn naam, Heere, die roep je uit. En daarmee erken je hem. Hij alleen is God. Hij is de getrouwe. En hij is onze aanbidding, is hij waard. Maar door zo zijn naam uit te roepen, erken je ook Gods zeggenschap over je leven. Dat wil dus ook zeggen, je onderwerpt je aan zijn wil. En je buigt voor zijn woord. En op alle terreinen van het leven krijgt de Heer het voor het zeggen. Op je werk, bij je studie, in je vrije tijd, in het gezin. En dan komt dus dat uitroepen dat God zeggenschap krijgt over je leven, dat leidt dan eigenlijk ook weer onherroepelijk tot het aanroepen, zoals we dat van Paulus zien op het moment als God in zijn leven komt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan het derde. Maakt zijn daden bekend onder de volkeren. Zijn daden die mogen dus niet verborgen blijven. Welke daden? Als wij dat invullen als nieuwtestamentische gemeente, dan denken we toch aan Gods daden in Jezus Christus. Zijn komen naar deze aarde, zijn gaan over deze aarde, de zonde die hij op zich nam, de straf die hij moest betalen, de kruisweg die hij opging, zijn hangen aan het kruis, zijn triomferen over dood en graf. En heel de wereld die moet nou weten dat de grote oorlog, dat die al gestreden is. Jezus Christus die de overwinning heeft behaald, die de duivel heeft verslagen, die de dood heeft gedood en die de macht van de boze heeft verbroken. Dan weet u, is de avondmaalsgang, is dat nou ook niet het bekendmaken van zijn daden onder de volkeren? Want immers door aan te gaan, verkondig je de dood des Heren. En daarmee beleid je dat voor u, voor jou, alleen in Jezus Christus je leven, je zaligheid ligt. En openlijk kom je daarvoor uit. Het trof mij dat hier niet staat, maak bekend wat u ervaren hebt. Maak bekend wat u allemaal hebt gedaan. Is het zelfs niet, maak bekend wat u allemaal ontvangen hebt. Nee, het gaat er niet om wie jij bent en welke prestaties er achter jouw naam staan. Maar het gaat erom om te zeggen, wie de Heere Jezus Christus wil zijn, maakt zijn daden bekend, wie Jezus Christus wil zijn, voor in zichzelf slechte mensen, voor zondaren. Kijk, en als we daar nou eens de streep onder zetten, dat maakt zijn daden bekend onder de volkeren, dat dus ook een vrucht is en dat de avondmaalsgang niets anders is dan het verkondigen van die daden des Heren, van het vermelden van zijn daden, van de dood van Christus. Kijk, dan zien we ook, als het dan gaat om die vruchten, en we dat beeld nog even vasthouden van die appelboom, dat als het goed is als de Heren begint en doortzet en doortrekt in het leven, dat daar ook onherroepelijk, al gaat het bij de een sneller dan bij de ander, de ene appelboom is niet net zo snel groot als de ander, maar dat er dan ook een trekking komt op die avondmaalstafel. Om daar de dood des Heren te verkondigen. Want dat is dan toch ook het rijkste wat je kan doen. Vertellen wie God in Jezus is. En vertellen wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan. Om in alle eenvoud bekend te maken het grote werk van de zaligheid. Aan wie? Staat erbij, onder de volkeren. zowel de kerkmensen als de ongelovigen. Ja, daar weet u dat toch ook van? Misschien zomaar iemand die u tegenkwam op straat. Waarmee je in gesprek raakt. En eens kwam er een opening om Gods daden bekend te maken. Of in de pauze op uw werk. Bij een ontmoeting in de bedrijfskantine. Of in het universiteitsgebouw. Of in een leslokaal. Zo de ruimte kwam om zijn daden bekend te maken. Ja, ook onder kerkmensen. Want zijn daden bekend maken onder de volkeren, denk dat daar niet alleen de heidenen mee zijn bedoeld, maar dat er ook wel ging richting het Joodse volk. En als we dat doortrekken naar ons toe, betekent dat ook zijn daden bekend maken. Daar ligt de dwang en de drang en ook de plicht om het te vertellen aan hen die er nog nooit van hebben gehoord. Maar net zo goed om met diegene naast u in de kerk of naast u in de straat waar u woont, als er de ruimte voor is om toch zijn daden bekend te maken. Zijn werk in zijn Zoon Jezus Christus. Trouwens, als het gaat om die daden, u of jij die vanmorgen bent afgebleven, mag ik u eens wat vragen stellen? Kent u zijn daden dan niet? Kunnen zijn daden u dan niet bekoren? Vind je geen vreugde in zijn daden? Want u bleef af. En u weet de reden. Twijfel van binnen? Het was misschien zo donker. De onmogelijkheden die er zoveel waren. Misschien terwijl u niet kan ontkennen dat God in uw leven heeft gesproken en in uw leven heeft gewerkt. Nu als dat laatste nou zo was, als u ervan weet, van dat spreken van God in uw leven, was het dan niet de weg geweest om Christus aan te grijpen? En was het dan niet beter geweest om in de nood van uw leven, in de donkerheid van uw bestaan, juist nochtans te verkondigen de dood des Heren? Want het is wel een opdracht die de Heere Jezus Christus geeft. Een bevel. Doet dat tot mijn gedachtenis. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Maar wie dan zwijgt en wie die daden niet bekend maakt, ja, en wie afblijft, ja, uiteindelijk haalt u daarmee God toch naar beneden. Alsof in Christus er geen volkomen verlossing is voor uw zonden. Alsof de Heere Jezus niet bij machte is om uw zonde te vergeven. Want wie zijn daden niet bekend maakt, die haalt zijn naam naar beneden. Terwijl de opdracht is, en dan lezen we verder, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Nou, wij gebruiken dat woord om aan te geven als iemand een betere positie krijgt. Je krijgt een hogere plaats in de rangorde. Je gaat naar een hogere klas. Nou, God is in zichzelf de hoge en de verhevene en wij kunnen aan zijn hoogheid niks toevoegen. Maar natuurlijk is er maar een voorbeeld. En een voorbeeld gaat aan allerlei kanten ook weer mank. Maar stel je nou eens een docent voor. De beste leraar van de school en iedereen herkent dat. En op een bepaald moment wordt hij verkozen tot docent van het jaar. daarmee krijgt hij een bepaalde erkenning. Dat wil dan dus niet zeggen dat hij dan ineens een betere leraar wordt. Nee, maar hij wordt daarmee wel erkend voor zijn kwaliteiten, voor zijn daden. En als het nu gaat om het verhogen van Gods naam, is dat de erkenning dat in die naam zaligheid ligt. Kijk, we kunnen die naam ook verlagen. Als je vloekt. Als je in de zonde leeft. Als je aan God voorbij leeft. Maar ten diepste toch ook. Als je de uitnodiging tot de tafel naast je neerlegt. Dan verlaag je zijn naam en haal je God naar beneden. Geef je hem niet de waarde die hij waard is om te ontvangen. Maar je verhoogt God als je hem nou zijn werk laat doen als zaligmaker. Daarmee erken je hem en geef je hem de waarde die hij heeft, de zaligmaker van zondaar. Dan het vijfde. Op psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulks zijn bekend op de ganse aardbodem. We zien dat de woorden elkaar eigenlijk aanvullen. Danken, als loven, zijn naam uitroepen, bekendmaken, vermelden en dan nu psalm zingt. Al zingend klinkt de lof op God. Waarom? Vanwege de heerlijke dingen die hij gedaan heeft. En wat zijn die heerlijke dingen dan? En opnieuw alles rondom de Heere Jezus. God die zijn zoon zendt. Zijn werk als verlosser. De uitstorting van de Heilige Geest. Want niets is toch heerlijker dan het werk van Christus. Daarin ligt toch alles wat u nodig hebt. Verzoening. Vergeving. Vernieuwing. Vrede met God. Vrede in uw ziel. Mocht u het vanmorgen zien, in die tekenen van brood en wijn, dat ze u bepaalden bij dat offer van Christus. En verwonderd mocht u daarin verstaan wat Christus heeft gedaan om u los te kopen uit de klauwen van de Satan. En niets is toch rijker dan wat je nou vinden mag in de Heere Jezus Christus. En dat is toch zo'n wonder als die Christus voor je gaat oprijzen. Als die schuldovernemende borg en middelaar. Als die Christus steeds groter voor je mag worden. En als hij steeds meer betekenis voor je mag krijgen. En als je dingen in die Christus gaat zien die je daarvoor nog nooit gezien had. En dat hij zo steeds meer betekenis voor je gaat krijgen. En hij je laat zien zijn handen, zijn voeten, doorstoken, doorwond. En als hij het u toeroept, dat er in hem nu alles ligt wat je behoeft. Of zijn dat voor u geen heerlijke dingen? Dat kan ook. En dat u daarom afbleef. Dat u geen heerlijkheid en geen begeerlijkheid ziet in Christus. Dat de dingen van Gods koninkrijk u eigenlijk ten diepste niet kunnen bekoren. Dat er zoveel andere dingen zijn die je meer trekken. Het kan zelfs zijn dat u eigenlijk wat neerkeek op degenen die wel aangingen. U had er zo uw vragen bij. En je had er voor jezelf kritiek op. Maar in uzelf bent u deze dag voorbij gegaan. Als dat het nou is. Als dat het nou is dat u uzelf nog niet bent tegengekomen deze dag. Dan is dat toch geen best teken. In het avondmaal is het niet de kerkraad die daar maar wat heeft bedacht. Of een dominee die daar maar wat roept. Maar is het de Heere Jezus Christus, hij die terugkomt op de wolk, die de gastheer is. En het zijn de tekenen van brood en wijn, die spreken van zijn offerhand. Maar als die dingen van Christus voor u geen heerlijke en geen begeerlijke dingen zijn, dan hebt u toch te vrees. Dat zullen we toch ook vanmiddag eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. Als u afbleef omdat u geen heerlijkheid in Christus ziet, en waarom bent u anders afgebleven? Maar dan hebt u toch te vrees. Wie geen heerlijkheid in Christus ziet, die heeft uiteindelijk aan zichzelf en aan de wereld genoeg. Maar als dat uw leven is, zulke zielen zullen ook niet delen in Gods gerechtigheid. En die zullen ook nooit dat danklied meezingen. En opnieuw zien we in vers 5, wat we eerder ook al zeiden, dankt de Heere, roept zijn naam aan en uw psalm zingt de Heere. We zingen dus niet van onszelf, maar je zingt van wie God is. En je looft niet je eigen dingen, maar je looft de dingen die van de Heere zijn. En daarom kun je toch ook zingen, want als je van jezelf zou moeten zingen, dan ben je je stem toch snel kwijt. Dan heb je niks om te zingen. En zingen is hier bij Jesaja ook een van die vruchten. Zingen om God groot te maken. Zingen met het hart tot eer van de Heer. Want juist bij Gods kinderen is de muziekstijl toch radicaal veranderd. Want je zingt zelf een toontje lager. En je zingt nu van wie God is in Christus. En noemt ook Jesaja nog ook twee andere vruchten in vers 6. Juich en zing vrolijk. Eigenlijk zie je dat ook al die woorden wat met elkaar te maken hebben. Juichen een vrolijk geschal. Zoals dat kan zijn als iemand een overwinning heeft behaald, of als een politieke partij een overwinning heeft behaald, dat er wordt gejuicht. Juichen doe je omdat je blij bent voor iets. Juichen en zingt vrolijk. Zing vrolijk, dat is dus eigenlijk dubbele blijdschap. Je zingt en je zingt vrolijk. En wat is de reden voor dat juichen en dat vrolijk zingen? De goede tierenheden en barmhartigheden van God. Want wat een blijdschap geeft dat een ziel als je mag leven vanuit dat volbrachte werk van Christus. En wat kan je hart opfleuren als de gemeenschap geoefend mag worden met de Heere Jezus? Wat kan het hart dan verblijd zijn? 7 vruchten vanwege de verkregen verlossing. En dat laat toch zien dat iemand die door Gods genade verlost is, die zal dat uitstralen in de praktijk van alle dag. Nogmaals, er zou meer te noemen zijn. Maar laten die 7, laten die nou voldoende zijn om te onderzoeken, avondmaalgangers, of u oprecht bent aangegaan. Maar ook die 7, waar ook niet-avondmaalgangers zich aan mogen spiegelen, om te ontdekken wat nou de reden is geweest waarom ze zijn afgebleven. En dan breng ik bij onze laatste gedachte: het vruchtdragen van hem. Want wie zijn het die die 7-voudige vrucht dragen? Staat erbij, vers 6, gij inwoners van Sion. De inwoners van de stad Jeruzalem. Nou en, u kunt weten wat dat betekent. Dan zouden we nog eens moeten terugbladeren en dan zien we bij de profeet Jesaja hoe die inwoners van Jeruzalem de Heer hebben verlaten. Ze zijn eigen wegen ingeslagen, ze leefden volop in hun eigen gerechtigheden. En daarom had de profeet tot hen gesproken over Gods oordelen en over de zonde. Er was weinig reden voor het volk om te zingen, om te jubelen. Maar er is wat gebeurd. De Heer is hen te sterk geworden. En in Christus is God hen tot heil geworden. En ze hebben mogen ondervinden dat de Heer Jezus hun heil en hun sterkte is. En dan mag Jesaja hier eigenlijk wijdse perspectieven gaan openen. De Heer die de gevangenen van Sion terugbrengt. inwoners van Sion. Sion, wat we eigenlijk ook breder mogen zien als we bedenken dat die 87e psalm zingt over de Filistijn, de Tyriër, de Moren, die in Sion geboren zijn. Het gaat hier om die inwoners van Sion, waar de koning van Jeruzalem, Christus, hun koning is. Inwoners van Sion, dat laat dus zien dat het werk van Christus vrucht draagt. Door de kracht van zijn opstanding wint hij zondaren voor zichzelf in. En door zijn woord en door zijn geest doet hij hen geboren worden in Sion. En die worden gezien als inwoners van die ene stad. Dat spreekt dus ook van de onderlinge verbondenheid die de gelovigen ook met elkaar hebben. Het samen één zijn onder haar hoofd, Jezus Christus. Die koning van Sion, die zal niet zonder inwoners, zonder onderdanen zijn. Tegelijkertijd is het wel een aangrijpend onderscheid. Je bent dus een inwoner van de stad, of je staat er buiten. Wie Christus niet toebehoort, heeft geen plaats in Jeruzalem. Dat is toch ook de klem die van de prediking uitgaat. U moet bij Christus zijn. En je hebt de Heere Jezus Christus te leren kennen. Dat we een onderdaan van koning Jezus zijn. Want als we dat niet zijn, hoe arm ben je dan en hoe ongelukkig. En dan heb je geen danklied om te zingen. En wat u nou vanmorgen ook hebt gedaan, toe onderzoek uzelf. Kent u dat leven in Christus? Mist u dat leven in Christus? Als dat zo is, dan zijn het uw zonden die scheiding maken tussen God en uw ziel. En is het ook zo dat je schuld niet is betaald door de Heere Jezus? En inderdaad, als u dan bent afgebleven, dat is ook terecht. Dan kon u niet aangaan. Als Christus uw borg en middelaar niet is, dan hoor je aan de tafel niet thuis. Maar dan kunt u vannacht ook niet sterven. Bekeer u en zoek Christus te kennen. Heilige Israëls is groot in het midden van u. Daarmee eindigt naar hoofdstuk 1 tot en met 12. De heilige Israëls, God die woont te midden van zijn volk. Immanuel, God met ons. En begrijp je dat nou? De heilige Israëls, die heilige God, die geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Maar om Jezus wil hij wonen te midden van zondaren. Dat werd vanmorgen zichtbaar aan de tafel. En dat is de prediking die nog steeds mag klinken. Dat is Gods genade, dat hij zich om Christus wil ontfermen over ellendige en verloren zondaren. Jesaja mocht ervan zingen, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Kent u dit lied? Bastonen van de verootmoediging, diepe klanken van de verlossing, de hoge tonen van verwondering en dankbaarheid. Zalig, wie met Jesaja heeft leren meezingen, in dat lied waarin doorklinkt dat de redding van God komt. Hij, Jezus, de enige bron van hoop, en wie het bij hem zoekt, komt niet beschaamd uit. En als u een vreemdeling van die Christus bent, roep zijn naam aan. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Drie-eenige God, u zijt het waard om geloofd en geprezen te worden. Dat uw glorierijke daden, dat die worden vermeld onder de volkeren, opdat zij het zouden verstaan. En dat zo van uw wonderen dag aan dag gesproken mag worden. Leert u het ons op de plaats die gij ons gegeven hebt. Wilt u zo vrucht geven op de verkondiging van uw woord en de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Als we de week ingaan, Heere, leer het ons dat we zelf geen vrucht kunnen voortbrengen, alleen vrucht kunnen dragen vanuit die geloofsverbondenheid aan die ware wijnstok Jezus Christus. Wilt u zo met ons gaan? In moeilijke wegen, de wegen van dankbaarheid, gedenkt u ons bij de taken die we hebben te doen, bewaar ons voor de zonde en bovenal voor een onverzoend sterven. En geef dat uw woord en de gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, getoond in de tekenen van brood en wijn, met ons zouden meegaan, opdat we het nog zouden onderzoeken en overdenken, tot zaligheid van onze zielen, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Psalm 105, het eerste vers willen we nog met elkaar zingen. Looft, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.